onze hulp en onze bewaring is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heren, om noodruf te begeren. Psalm 123, vers 1. Uit de Hebreeënbrief, het zevende hoofdstuk, en we beginnen te lezen bij vers 11. Dus Hebreeën 7 vanaf vers 11, omdat vers 24 en 25 onze tekst is. Vooraf de belijdenis met de kerk der eeuwen van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Hebreeën 7 vanaf het 11e tot het einde. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priester geworden, maar deze met eedswering doordien, die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door hun dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken dengene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden, die net niet al een dag nodig was gelijk den hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, en daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd, stelt den zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is, tot zover.
Zullen we samen bidden? O Heere, leert u ons naderen. Leert u ons tot God gaan, waarover het vanmiddag zal gaan. Geeft u ons een gebed. Geeft u meer dan vorm in de vergadering der ware Christgelovigen die al hun zaligheid in Jezus Christus zoeken, gewassen door zijn bloed en geheiligd door zijn geest. En mag die vergadering geoefend worden. Mag die vergadering vermeerderd worden. Mag die vergadering, dat samenkomen, meer gezien worden in deze onwezenlijke tijden. Heere, Ons ontbreekt alles wat u wel behagelijk is. En daarom hebt u ons van kinds af aan geleerd. En zo is het echt. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En daarom, Heere, waar moeten we anders met elkaar in onze ellende, in onze schuld, anders naartoe dan naar u? En dat u dan van boven naar beneden de weg en de waarheid en het leven verklaarde, waarin u zo trouw gezorgd hebt voor uw eigen naam en zaak en waarheid en welbehagen en alles wat van u is. Heere, daalt u dan af, hoge hemelse majesteit, tot in de helse angst. Dat is de gang van Emmanuel. En zou u die verse en levende weg van het bloed willen verklaren in bidden en luisteren in overdenken. Heere, u weet wie hier zijn en wie zich met ons verbonden weten op afstand. U weet van onze kinderen, het is zo moeilijk om stil te zitten. Het is zo moeilijk om te luisteren. Maar Heere, ze hebben niet een hele preek nodig. Maar zo jong als dat ze zijn, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. En wilt u in die kinderharten liefde leggen voor u en voor uw woord en voor uw dag. Dat zal dan merkbaar zijn, ook in het luisteren. Onze jongeren, Heren. Meer en meer komt het openbaar dat ze van ons zijn. Meer liefde voor de aarde. Meer liefde voor de wereld. Meer liefde voor de zonde. Voor hier en nu. En vol is vol. Heere, maak dat anders nu. In deze beslissende jaren. Maak dat radicaal anders. En wilt u jongste zonen en dochteren en oudste zonen en dochteren bekeren, zoals u al uw volk bekeert. En wilt u ons de eenvoudigheid geven, zodat hun gedachten niet overal heen dwalen. Tijdens het gebed en tijdens de preek en vooral uw geest in hun hart, in hun leven. Heere, zoudt u willen gedenken wanneer we het niet moe worden om tegen u te vechten en we van onszelf veel betere gedachten hebben en van u slechte gedachten, want dat gaat altijd samen. Daarom bidden we om licht en waarheid dat die ons leiden. En dat deze dienst mag staan in het teken van die opzoekende zondaarsliefde. Ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. Het verlorene zal ik opzoeken. Heere, zoudt u op allerlei leeftijden dat werk van levendmaking en bekering willen werken, ook als we ouder geworden zijn, als het laat is, als de beste tijd voorbij is, als we met één been in het graf staan, ook al willen we daar niet bij aan, Juist dan, Heere. Laat is het, maar te laat nog niet. En daarom doet u uw woord nog horen. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Uw kinderen, Heere, zo heel verschillend, maar zo totaal afhankelijk van de bediening van woord en geest, verbonden aan uw inzettingen, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis? Dat blijft toch onvervangbaar. In uw huis uw naam verhogen. Heere, zouden we een dubbele zegen mogen afsmeken voor uw levend gemaakte kinderen. Of uw licht wil laten vallen over uw eigen werk. Of uw eigen werk wil stempelen. En of ze mogen horen wat ze missen. En dat tweede is evenzeer een zegen als het eerste. Ook al wordt het anders beleefd vaak. Want dan kunt u nog wat kwijt. Heere, zo bidden we voor al uw kinderen. Of u ze wil oefenen, maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast, die dadelijke bediening des hemels in de afdaling van Emmanuel. En zo mogen we elkaar ontmoeten op deze zondagmiddag. Buiten getuigt alles van de trouw van de God van Noach in de seizoenen, ondanks ons. Terwijl er zo'n chaos in de wereld is, binnen getuigt alles van de trouw van de God van Abraham. En zou dat mogen blijken in de geslachten, ook onder dit volk, in de gemeenten waar u ons plaatst en daarbuiten, in de grauwigheid van Sion, in de nood van de tijd. Heere, wilt u niet weggaan? Wilt u niet doen wat wij verdienen? Ons overgeven aan onszelf. Een beetje vorm. Een beetje buitenkant. O God, erbarm u. U hebt bevolen te bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten. En als dat ooit nodig is, dan is dat nu nodig. Wij bidden voor ons koningshuis, of het samenbindend mag blijven. En of het mag kennen mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heer. Of u onze landelijke overheden met de Eerste en Tweede Kamer, provinciaal en plaatselijk met het college van burgemeester en wethouders, bijzonder wil bekwamen. Heere, mogen we twee dingen afsmeken zoals uw woord ons dat opdraagt. Dat ze zullen zijn dienaressen Gods, al is het in uw algemene genade. En dat het ons ten goede zal zijn. Daarom bidden we om wijsheid voor hen tezamen. Om bewaring. Veel meer dan corona alleen. Bewaring ook zeker in onze regio. Heere, trek niet door. En schenk uw hand over ons en onze kinderen elke dag. Ook in het gaan naar en komen uit school. In het zijn op school mogen ze gevormd worden. In Barendrecht en Rotterdam en waar dan ook mogen ze ervaren dat u over ze waakt, ze helpt en zegent. Allemaal, waar ze ook op school zitten. En wilt u ieder die bij het onderwijs betrokken is, dat doen zijn met hart en ziel. En vooral dat laatste bezielend vanuit de wortels van onze scholen. Heere, gedenk zo. En mogen we ervaren dat u een verrassend God zijt. En daarom mogen de hemelen geopend worden als bij Jacob. Mogen deze harten geopend worden als bij Lydia. Mogen de schriften geopend worden als bij de moorman. En wilt u voor ons allen zorgen, ook straks in de leesdiensten in ons geliefd Klaaswaal. En wilt u hier tonen dat het woord Gods niet gebonden is. Een gemeente in de Randstad. Heere, stuurt u, net als in 2004, stuurt u de man uw raads. Stuurt u een dienaar in uw gunst. Stuurt u, jong en oud heeft dat hier zo nodig, om de schriften te verklaren. Daar bidden we om, Heere, of u dat wil geven. En dat het woord niet gebonden is, mag dat vanmiddag ook blijken. Maurits wilde graag in de kerk zijn. Hij zit achterin. O God, wees hem, zondaar, genadig. Bij de moeilijke tijden die achter en voor liggen. Mijn genade is u genoeg. Heere, zorg voor hem. Naar lichaam en ziel. In de strijd. In het op en neer. Heere, waak over hem. En over zijn ouders. En schenk voortdurend. Ook in Groningen. Dat tollenaarsgebed. Wij bidden het. In de naam van hem die. Waarvan we horen zullen, die altijd leeft om te bidden, zoals wij het nooit kunnen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 132 en daarvan het zesde vers bekleed. O hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Uw gunstvolk juich, door u geleid. Versmaad hem, die gij zalven liet, om uw knecht, om David niet. We gaan dus zingen, Psalm 132, vers 6. En u weet de weg om te tonen wat de liefdedienst des Heren u waard is. De Heren zegene u en uw gaven. gemeente van Barendrecht. In opzien om het licht en de hulp van boven willen we dus overdenken Hebreeën 7, vers 24 en 25. En die versen gaan we nog een keer lezen. Dus Hebreeën 7, vers 24 en 25. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomende kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Tot zover. Vatten we het geheel samen met de heerlijkheid van de middelaar. De heerlijkheid van de middelaar. En we letten met Gods hulp ten eerste op als eeuwige priester. Vers 24. Ten tweede als volkomen zaligmaker. Vers 25a. En ten derde als voortdurende voorbidder. Vers 25b. Nog een keer. Een samenvatting van het geheel. De heerlijkheid van de middelaar. Ten eerste als eeuwige priester. U leest in vers 24, maar, dat is een tegenstelling, deze, dat mag u met een hoofdletter denken, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onveranderlijk priesterschap. Dus het eerste aandachtspunt als eeuwige priester. Het tweede gedachte, dan staat er in vers 25a, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dat benoemen we met als volkomen zalig maken. Een derde aandachtspunt, als voortdurende voorbidder, dat lezen we dus in vers 25b, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Aan de Hebreeën staat daarboven, en meer weten we niet. Wie zijn dat? Waar wonen ze? Hoe leven ze? God weet het. Maar al staat er aan het begin niet precies waar ze wonen en zo, maar uit het geheel van de brief is wel wat op te maken. En wie heeft die brief geschreven? Nou, in ieder geval de Heilige Geest. Die heeft geïnspireerd. En de naam staat er letterlijk niet bij. Onze Statenvertalers houden het voor Paulus. Nu. Dus, eigenlijk een onbekende schrijver, maar het is de Heilige Geest. Aan onbekende mensen, maar die mensen, Hebreeuws, dat woord kent u, dat is de taal van het Oude Testament. Dat is de taal van de Joden. Dus die Hebreeën, dat zijn mensen die verbonden zijn aan het Oude Testament, die taal kunnen lezen. Dat zijn mensen die verbonden zijn aan Abraham de Hebreeër. Door bloedsbanden of oorspronkelijk heidenen die door Gods leiding zich aan het Jodendom verbonden weten. Joden, Jodengenoten. Waar leven ze? Misschien in Italië. We weten, ze zijn in ieder geval verstrooid. Ze zijn nergens thuis. Ze hebben het ook niet makkelijk. Ze zijn voor de Joden te christelijk. En ze zijn voor de christenen te Joods. En ze hebben heel wat te duchten. Serieuze mensen die veel weten van het Oude Testament. Serieuze mensen die hechten aan de vormen van de Joodse eredienst. Het is ook een van de oudste brieven, waarschijnlijk geschreven in de 60e jaren van de eerste eeuw van de kerk. In 70 is de tempel verwoest door de Romeinen. Dus voor die tijd waarschijnlijk is deze brief geschreven. En ze hechten zo ook aan die vormen. Ze hechten zo aan die eredienst. Zoals Mozes dat heeft ingezet, die ceremoniële eredienst. En de schrijver weet zich heel erg met hen verbonden. Hij is ook niet hard tegen ze, ook al is hij eerlijk. Hij spreekt vaak in de ons-vorm. Hij haalt de zweep er niet over. Maar hij neemt ze vanuit hun denken en gevoelen mee, stap voor stap, maar wel vermanend. Het woord mijner vermaning, zo noemt hij het in het laatste, in het 13e hoofdstuk. Het is eigenlijk een lange preek, meer dan een brief, alleen de laatste versen van het 13e hoofdstuk. Als het gaat om groetenis, dan is het wel een brief. Nu, die mensen zijn niet alleen tussen wal en schip verstrooid. Ze zijn teleurgesteld, ontgoocheld. Ze hebben het niet makkelijk. Ze zijn traag om te horen. Dat staat er ook in. Ze hebben een filter. En wat ze horen wordt eerst gefilterd in vooringenomenheid. Want anders dan, nee, traag om te horen. En laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, want dat doen we. Wat? Hoofdstuk 10. Dat kan de weg zijn naar het lasteren tegen de Heilige Geest, dan is er geen slachtoffer meer voor de zon. Er is geen brief waarin zoveel uit het Oude Testament wordt aangehaald als deze brief. En nog meer. In deze brief leren wij de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. Het hoort bij elkaar. In deze brief leren wij de voortschrijding, hoe God zich openbaart in Christus Jezus van Genesis tot de hoogte van Pinksteren. In deze brief leren we het Oude Testament te lezen vanuit het Nieuwe Testament. In deze brief krijgen we een door de Heilige Geest geïnspireerde uitleg van het Oude Testament. Dus zo wil de Heilige Geest dat het Oude Testament gelezen wordt. Dat is niet een kwestie van een willekeurige dominee of zo, want die zijn feilbaar. Maar de Heilige Geest geeft hier gezaghebbend uitleg aan de lezing van het Oude Testament. We lezen het Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament. Want daar zit de kwaal voor die lezers, de eerste lezers van deze brief. Daar zit de kwaal ook voor de huidige hoorders van deze brief. Want die mensen hadden zo'n heel dun bijbeltje. Alleen wat mij schikt, alleen wat mij aanspreekt. En de rest leg ik zo makkelijk naast me neer. Een dun bijbeltje. Graag niet te moeilijk. Het liefst een geschiedenis. Een beetje bekend. Nu, gemeente. Zo lezen we ook hoofdstuk 7. Maar, ik zei net al, een tegenstelling. Deze, hij is er vol van. Want het gaat om de kennis en de gemeenschap van deze. En omdat zijn hart er vol van is, wil hij zo graag zijn lezers, zijn hoorders meenemen, opdat ze in datzelfde goed van Gods verkorenen mogen delen. Maar deze, luister nou eens, waar het in op vast zit in jullie leven, waarom het vastloopt in jullie leven, waarom je de troost zo mist en de dadelijke gemeenschap zo mist. Maar deze, wie is die deze dan? Nou, eigenlijk zou ik u 2 dingen willen vragen. Om te beginnen, lees nou vanavond, u hebt een hele avond, het hele hoofdstuk is. Heel rustig. Tweede plaats, leest u artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is een lang artikel. Mooi artikel. Dat heeft alles te maken met de preek van vanmiddag. Maar ik denk dat ik daar niet voldoende aan toekom om dat laatste. En u hoort, is Oudling Lindhout net gelezen vanaf vers 11. U hoort allemaal bekende namen. U hoort over Abraham en u hoort over Aaron en over Levi. En u hoort over Melchizedek en u hoort over de oud-testamentische priesterdienst en u hoort allemaal bekende dingen. Ook voor die Hebreeën. En daar houden we het bij, hè? Toch? Ja, alleen de Godsopenbaring is doorgegaan. Die ontvangen is van de Heilige Geest, hebben we net gehoord. Het feit van kerst ligt achter ons. Die geleden heeft met als hoogtepunt of dieptepunt Goede Vrijdag. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, pas. Opgevaren ten hemel. En nu? De Heilige Geest moet dat in het hart brengen. De Heilige Geest moet daar plaats voor maken. De Heilige Geest moet daar de troost van werken. Het woord op het blad, ja. Dat noemen we voorwerpelijk. Maar nu het woord in het hart, dat noemen we onderwerpelijk. En dan kun je de heilsfeiten tot op de hemelvaart op het blad hebben. Maar niet in het hart. En die noodzaak van de Pinkstergeest dat die brengt bij de kribbe. Dat die brengt bij het kruis. Dat die brengt bij het lege graf. Dat die brengt in de gemeenschap met de voorbidder in de troon. Om die toepassende bediening van de Heilige Geest. En anders is het niet vol. Anders is er gebrek. Anders wordt de troost gemist. Nu, dat was toen en dat is nu. Maar deze. U weet, de Joden hechten aan Abraham en het voortkomen uit Abraham. Ja. En die Abrahams geschiedenissen zijn uitvoerig. En die zijn, dat staat er zo mooi, alleen zijn aanleiding tot een betere hoop. Hoe zeg je dat? Dus die Abrahams geschiedenissen en de voorschriften uit Leviticus over de offers enzovoort, die zijn aanleiding tot een betere hoop. De Heilige Geest zegt dat, hè? Niet ik. Dus dat oud-testamentische heeft waarde, maar niet in zichzelf, om te brengen tot, om voor te bereiden, om af te schaduwen. Als ik mijn hand boven de Bijbel zo houd, dan ziet u hier een hele grote hand, terwijl die in werkelijkheid helemaal niet zo groot is. En als ik nou wijs naar die schaduw en zeg, kijk, die hand. Dat is natuurlijk, je kunt zien dat het een hand is, maar verder. Dat is de schaduw en dit is de werkelijkheid. Nou, Nieuw Testamentisch, de persoon van de middelaar, werpt de schaduw in het Oude Testament. En nu blijven die mensen bij de schaduw staan en wijzen, kijk. En die hebben genoeg aan de heenwijzing. Hebben genoeg aan de belofte. Hebben genoeg aan de afbeelding. Hebben genoeg aan het uiterlijke. Maar niet de vervulling. Niet de persoon. Niet de daadwerkelijke reiniging door zijn bloed. En daar is de apostel zo bezorgd over. Men bleef steken. Waarbij het dan de vraag is. Is het zaligmakend of niet? Of is het nabijkomend werk? En daarom schrijft hij deze brief. Jullie hechten aan Abraham. Ja. Maar in die Abrahams geschiedenis, als je dan bladert, hele hoofdstukken, dan kom je bij hoofdstuk 14 van Genesis. Bij vers 18 tot en met 20 zijn maar drie versjes. En dan komt daar ineens, een beetje vreemd gezegd, uit de lucht vallen, een onbekende figuur, Melchizedek. Daar lees je een paar dingen van, heel kort. En hij is ook weer zo weg. En waarom krijgt die figuur van drie versjes nou veel meer aandacht dan Abraham, Isaac, Jacob, hier in deze brief? Waarom? Vanwege de ambtelijke bediening in de dienst der verzoening, vanwege de heerlijkheid van de middelaar, vanwege de enige hoge priester. Melchizedek, Melek, dat is koning, Zedek is gerechtigheid, koning der gerechtigheid, hoe het dus weer recht kan komen tussen God en een verloren ziel. En koning van Salem, van Jeruzalem, had twee ambten, dat kwam bijna nooit voor. En hij was niet priester, omdat zijn vader priester was. Dat was in de lijn van Aaron wel zo. Aaron, Eleaza, Itamar, en dat ging zomaar door. Dus van vader op zoon en kleinzoon, en die waren. En de een die stierf, en de ander nam het weer op, en zo de een na de ander. Maar zo is het bij hem niet. God gaat een andere weg. Er is er maar één. Niemand ervoor en niemand erna. Het is van eeuwigheid tot eeuwigheid. God gaat de weg van het wonder uit de hemel. God gaat niet de weg van de vleeselijke afstamming. O, wat is dat moeilijk voor die Hebreeën, dat de Heere niet die vleeselijke linie volgt, maar dat de Heere de weg vanuit de hemel openbaart en dat de Heere op de hemel voorbereidt en dat alles van de mens erbuiten valt. Maar deze, hij is het die hoort in de lijn van Melchizedek. Hadden jullie niet gedacht, hè? Nee. En om het nog eens duidelijker te maken. Zweren. Twee vingers omhoog steken. Er zijn er twee die weten dat ik de waarheid spreek. En God mag mij straffen als ik leugen spreek. En God zal de waarheid aan het licht brengen. Zweren in een liegende wereld. Zweren door leugenachtige mensen. En wat doet God? Die zweert ook. Omdat mensen zoals u en ik denken dat God liegt. Die zweert bij zijn eigen heiligheid. Die zweert, ik lieg niet. Die zweert, je kunt van mij op aan. Ik spreek alleen de waarheid. En in Psalm 110 komen die drie versjes uit Genesis 14 terug. En daarom zingen we straks ook Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt allemaal uitgelegd in dit hoofdstuk. Mensen, een priester. En als ik dat er zo zeg, dan ja, bent u dat misschien gewend, maar een Jood, die had natuurlijk niet de godsopenbaring zoals wij die hebben geboekstaafd. Die moesten het hebben van zien en van horen in de tabernakel, in de tempel. Van het onderwijs dat ze kregen van priesters en levieten. En het aanschouwelijk onderwijs bij de offers en zoveel andere gelegenheden. Ik noem ze daarom maar primitieve kerkmensen. Die zo weinig weten vergeleken met ons. Komma, denken wij dan. En die primitieve kerkmensen, die kwamen in de voorhof. En die wisten, daar woont God. Daar gingen ze niet over redeneren. Die zongen Psalm 84. Zingt u dat in deze maanden ook nog? Hoe branden mijn... Oud Testamentisch. Hoe branden mijn genegenheid om zere voorhof in te treden. Daar woont God, kinderen. Daar werkt God, jongelui. Daar troont God. Het is zo mooi. Luther, die ging wat vrij met de Bijbeltekst om, maar wel met zijn hart. Die noemt de ark met die engelen daarop. Gouden verzoendeksel en die bloedspatten, weet u wel. Dat noemt hij de genadetroon. Een afbeelding van de genadetroon. Daar woont God, daar troont God. En die primitieve kerkmensen, die zo weinig wisten, al waren ze nog zo onverschillig, die zouden het niet in hun Joodse hoofd halen om die voorhof door te lopen en het heilige binnen te stappen. En daar is rond te neuzen bij de tafel der toonbroden. En bij het reukofferaltaar is wat te snuiven van de wierook. En vervolgens dat gordijn open te plukken en dan naar binnen te gaan in het heilige der heiligen. En daar staat die gouden kist en daar kun je nog wat zien van dat bloed van de grote verzoening. Interessant zeg, interessant zeg. Ze zouden het niet in hun hoofd halen. Waarom niet? Wat was ze van jongs af aan ingescherpt? Wat in de Hebreeënbrief staat. Want onze God is een verterend vuur. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dat is niet bedoeld om u af te houden en weg te houden en weg te duwen. Maar wel om u in te scherpen hoe God zich openbaart in Oude en Nieuwe Testament. En daarom zou geen Jood het wagen van, oh, we komen zomaar bij u. En ze wisten het van jongs af aan. We hebben, en daar wil ik naartoe in onze eerste gedachte, we hebben een priester nodig. We hebben een ander nodig die mag naderen. Het woordje priester Kohen betekent naderaar. Iemand die mag naderen zonder verteerd te worden. Iemand die mag en kan bemiddelen. Ik kan niet, wie klimt die berg des Heren op? Wij hebben, zo begint Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26, vanuit het hart van Guido de Bret, wij hebben geen toegang tot God dan alleen door onze Heere Jezus Christus. Daarom is Hij God en mens, anders waren ons de toegang gesloten. En nu gaat het erom of u, die veel meer weet dan die primitieve kerkmensen van het Oude Testament, of u dat ook weet. Mensen, we hebben een middelaar nodig, anders worden we verteerd. Mensen, we hebben een priester nodig in de dienst der verzoening om de zaken te doen die bij God te doen zijn. Mensen, we krijgen het zelf nooit opgelost, verzoend. Nu is de boodschap van vanmiddag in onze eerste gedachte. Zo één is er, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Er is er één van eeuwigheid, precies dezelfde. En hij blijft tot eeuwigheid precies dezelfde. En zijn ambtelijke bediening bestaat onder andere in het priesterwerk op grond van het volmaakte, het volbrachte offer. Als eeuwige priester. We gaan naar onze tweede gedachte. Als volkomen zalig maken. Waarom hij ook, dat verbindt vers 25a met 24. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. We zullen met dat laatste beginnen. Weet u wat bidden is? Dat is tot God gaan. Besef je dat? Als juf op school gaat bidden. Tot God gaan. Besef je dat? Als je 's avonds op je knieën ligt. Tot God gaan. Besef je dat? In de kerk. Aan tafel. Tot God gaan. En ik wou dat ik jullie allemaal, jongelui, dat voor eens en altijd kon inprent. Bidden is tot God gaan. Zul je dat nooit vergeten? En wie ik dan ben, en wie jij dan ben, en wie God is. De alwetende, de heilige, de rechtvaardige, de ontfermende, de soevereine. En noem al zijn volmaaktheden maar op. God. En ik, ellendig, verloren, verdorven, aardworm, tot God gaan. O, vaak heb je vandaag gebeden. Hoe vaak heb je vandaag beseft tot God gaan? Heb je niet meer mensen te doen, met je omgeving te doen. Heb er maar met één te doen, met God. Kom mensen, hoe is het daarmee met dat besef tot God gaan? Met woorden zonder woorden, met je gedachten, met je begeerten, met je verlangens, met je gevoelens, tot God gaan. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, tot God gaan. Dat kun je niet vaak genoeg doen. En daar kun je niet te teer over denken. Wat staat hier nou? Wat staat hier nou? Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Wat is zalig maken? Nou, dan denken we dat is als Gods kinderen sterven, dat ze altijd bij de Heere mogen. Ja, ook. Maar het is veel meer. Zalig maken is dat je door de zaligmaker gehaald wordt van de rand van de afgrond en van de hel. En teruggebracht wordt bij God. Dat je verlost wordt uit je doodstaat. En overgebracht wordt in de genadestaat. Dat je gemaakt wordt van een kind der hel tot een kind des hemels. Van een volgeling van de vader der leugenen tot een kind Gods. De zaligmaker. En dat is nou het allerbelangrijkste in ons allerlei. Waarmee we tot God moeten en mogen gaan. Om zalig gemaakt te worden. En u staat hier waarom hij, dat is die eeuwige priester van onze eerste gedachte, volkomen kan in de tegenwoordige tijd, niet alleen vroeger, of toen hij op aarde was, of bij Gods oude volk. Maar zo is hij nog steeds. Hij kan dat nog steeds. Hij wil dat nog steeds. Dat werk. Zalig maken. Wie zalig maken? Nou, zijn verkorenen. Gegevenen des vaders. Zijn volk. Zijn schaap. Ja, allemaal goed. Dat is waar. Maar hoe staat het er? Dan wordt er een kenmerk genoemd met twee woordjes. Met twee woordjes. En dat is, die mensen die gaan tot God. En die weten dat ze voor God niet kunnen bestaan. Die weten bij bevinding dat ze verteerd moeten worden vanwege Gods rechtvaardige gramschap. Die weten dat ze geen plek waard zijn op de aarde. Dat weten ze. En die doen niks anders als zuchten en bidden, maar ze weten niet te naderen zoals het behoort. En wat ze ook meesjouwen, maar eigen gerechtigheid en ongerechtigheid en gestalten en tranen en een levensverandering en vertroosting en allemaal, ja. En het gaat niet. Alles wordt afgebroken. En dan die drie dingen, hè? Die drie dingen. Overtuiging van wat een mens doet. De dadelijke zonde. Overbuiging. Het eens worden met het vonnis Gods. Ik heb gedaan, overtuiging. Dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig is overbuiging. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig is overbuiging. Voelt u het verschil? Overtuiging van wat ik doe. Overbuiging. God, met God eens worden. En dan ontdekking. Ontdekking. Dan wordt dat kleedje weggehaald. En dat vestje weggehaald. En dat overhemd weggehaald. En dan wat hier allemaal van binnen huist aan gedachten en verlangens en gevoelens, dat wordt allemaal opengelegd. Wie een mens voor de alwetende is. Dat gaat tot en met het tiende gebod. En volgt u me met het hart? God, ik tot God gaan. En in de weg van overtuiging, overbuiging, ontdekking, dan wordt die afstand eigenlijk alleen maar groter. En uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Waar mijn spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? Kom, dat zielsverlangen naar Gods gunst en gemeenschap en bij God niet kunnen komen. En de vrede maar niet te vinden. En dan die twee woordjes. Door hem. Door hem. Dat er nou maar één grond overblijft. Één gerechtigheid overblijft. Één gebed overblijft. Dat is van hem. Eén verdienste overblijft. Door hem. Kinderen, luister ik. Toen jullie heel jong waren, dan ging papa en mama met jullie, als je ging slapen, bidden. Meestal zingend bidden. Goed luisteren. En dat deden ze niet één keer, elke keer weer. Want als ze het niet steeds weer doen, dan vergeet jij het, dan weet je het niet goed. Dus elke keer, ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide ogen toe, Heere. Hè? En gaan we zingen. Gaan we zingen. En de volgende avond weer. En na 3 avonden zegt papa en mama niet, nou, je bekijkt het maar. Nee hoor, daar blijven ze. En dan moet je nog een versje zingen. Boze dat ik... Ja, boze? Maar valt toch best mee. Ik zou geen 5 dingen kunnen noemen. Maar goed, zing het nou maar. Boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonde. Nou ja, vele. Ja, die buurjongen. Maar vele valt toch best mee. Zijn, maak. Oh ja, om Jezus wil, dan, dat is het eind bijna. Om Jezus wil, dat moet er ook bij. Amen. Naar bed. Top. Dan heb jij 3 dingen gezegd. Onder andere. Boze dat ik heb gedaan. En je voelt het niet. Maar schoon mijn zonden vele zijn. En je voelt het niet. Ja. Dan zegt. Maak om Jezus wil je ook niks. Gewoon niks. Ja, dat moet, dat hoort vlak bij je aan. En, ja. Dus jij leert de woorden. Jij zingt, jij bidt de woorden. Maar je beleeft het niet. Dat noemen we zaken. Het is niet in je hart. Want als jij zou voelen, boze dat ik heb gedaan. En als jij zou voelen, schoon mijn zonden vele zijn. Dan wordt het anders. Dan wordt het anders. Dus er zijn woorden. En er zijn zaken. En nou, op een bepaald ogenblik, na een paar jaar misschien, dan stoppen papa en mama ermee en dan ga jij zelfstandig bidden. En als ik met jou alleen was, zou ik je vragen, wat vraag jij dan? Hoe zit dat gebed van jou dan in elkaar? Dan vraag je ik, en dan vraag je, dat begrijp ik allemaal, gezondheid. En dan vraag je voor dit vanmorgen. En dan vraag je van dat voor volgende week. En dan vraag je van de aarde. En dan vraag je, oh ja, ik moet nog een nieuw hart ook. Amen. Oh nee, om Jezus wil moet er ook nog bij. Toch? Als ik met jou alleen was, onder 4 ogen, zou ik zo graag met jou willen spreken hoe dat tot God gaan van jou eruit ziet. Hoe dat werkelijk functioneert met je gedoopte voorhoofd. Als herinnering aan God. En hoe jij tot God gaat. En wanneer jij tot God gaat. En waarom jij tot God gaat. En als ik het tegen onze kinderen en jongeren heb, dan luistert u allemaal, hè. Hoe is dat nou? En dan heb je misschien, al is het niet met die letterlijke woorden van dat kindervers, maar over die zonden vele en over boze dat ik heb gedaan en om Jezus wil. heb je misschien al wel 20 jaar gezegd. En lippen. En nou je hart. En nu ben ik bezig om jou uit te leggen wat het betekent om tot God te gaan door hem. Hoofdletter. Hoge priester. Alles gegeven. Zichzelf totaal opgeofferd. Helemaal verteerd wat ik verdien. Weggeworpen in de helse angsten en de Godverlatenen, wat ik verdien. Door hem. En dat dan alleen maar meer over te houden. Kom, gemeente van Barendrecht. Ik zal u voorgaan in het belijden van mijn Joodse gebeden. Wat is dat? Joodse gebeden. Nou, gemeente. Als dominee Honkoop, A.F. Honkoop, vroeger op school zei tegen ons studenten van, doe jij een gebed? Dan zei hij 3 dingen bij. Kort. Niet mooi. En dan dat derde. Als het kan in de naam van Jezus. Wat? Dat doen we toch altijd heel netjes aan het eind om Jezus wil amen. Dat doen we al als we 3 zijn. Dat doen we toch zeker als we 30 zijn. Nee, maar dat bedoelde die niet. Als het komt in de naam van Jezus. Dat wil zeggen dat je vanaf het prilste begin voelt. Zo gij in het recht wil treden. En gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Geen bestaan, geen waardigheid, geen verdienste. En dat het van boven naar beneden, in de afdaling van Emmanuel, in de dadelijke bediening van de geest der genade en der gebeden moet komen. En anders, dat de Heer walgt van onze meest eigen gerechtige gebeden. Hoort u het? Waar de apostel ze naartoe wil brengen. In de afkeuring van hun gebedjes. In de walging van hun eigen gerechtige gebeden. Sleurgebeden, showgebeden, gebeden voor mens. Weet ik wat allemaal. Doe dat getier van me voor mijn oren weg. En buiten de dadelijke bediening van deze Emmanuel is ons de toegang gesloten. En dat wordt niet gezegd om u ervan af te houden. Maar om u te mogen leiden in de verse en levende weg van het bloed van het lam. Die hier zo klaar en helder getekend wordt. Nog 1 opmerking. Over onze tweede gedachte. Is 1 woord dat ik nog niet benadrukt heb. Waarom hij ook volkomenlijk kan, tegenwoordige tijd, dat heb ik al gezegd, zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Volkomenlijk. Als ik nou eens meer gevoel had, als ik nou eens meer geloofsvrijmoedigheid had, als ik nou meer geloofsoefeningen had. Dan zou God mij verhoren. Alles wat begint met als ik nou, dat eindigt in de dood. Maar nou volkomen. En dat zal hij hier tonen. Het is volbracht. Goede Vrijdag. Het is volmaakt. Aanvaard. Pasen. Het is volmaakt. Hemelvaart. In de hemel. In de troon. Het bloed van het lam. En hij zal dat zalig maken, volkomen voltooien, straks in de gewesten der eeuwigheid. En wat ligt er dan toch een ruimte. In dat korte zinnetje van vers 25a, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, die niks anders meer overhouden, die alle dingen schadelijk en drekvuil, walgelijk achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. We gaan eerst zingen uit Psalm 110 en daarvan het vierde vers. Psalm 110 en daarvan het vierde vers. We overdenken de heerlijkheid van de middelaar. We hebben gehoord ten eerste als eeuwige priester. Ten tweede als volkomen zaligmaker. Nu nog onze derde gedachte als voortdurende voorbidder. Daarmee eindigt onze tekst in vers 25b. Waar staat: alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Waar leef je voor? Ja, dat snap je toch wel. Nee, zeg het eens. Waar leef jij voor? Wat is wat jouw hart nou echt kan vervullen? Wat is je hoogste verlangen? Waar leef jij voor? Hier, nu, dat kunnen allemaal geoorloofde dingen zijn hoor. En toch te weinig, toch te aards. Hier, hij sterft nooit meer. Hij leeft tot eer van zijn Vader. Hij leeft om het welbehagen zijns Vaders te volvoeren. Hij leeft in de troon. Hij leeft nu onze tekst. Alzo hij altijd leeft om te bidden. Moet u erbij stilstaan. Dat wonderlijke van de gemeenschap tussen Vader en de middelaar in de troon, in de menselijke natuur. Dat wonderlijke, op grond van de offerande, waaraan niks ontbreekt, waar dus ook geen tekort in is. En dan doet hij niks anders als Johannes 17 bidden. Nog veel meer dan die 26 versen bidden. Dan bidt hij: Vader, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke, zorg u voor uw naam en zaak. En wilt u daarom voor mijn heerlijkheid in het hart en leven van de uwen zorgen. Als ik verheerlijkt word in hun hart, krijgt u de eer. En als ik niet benodigd word in hun leven, krijgt u niet de eer. Als hun hart vol is van mij, wordt u verheerlijkt. En maar als ze zoveel hebben zonder mij, wordt u niet verheerlijkt. Wat luistert nou? En als ik mijn gebedjes daar nou naast leg, werkelijk mensen, nooit zal ons Adamsvlees beginnen met uw naam worden geheiligd, als het niet voorgezegd wordt, met de daad voorgebeden wordt. Nooit zal de heerlijkheid van de glorie van vorst Messias de overhand hebben als de tweede bede niet zou zijn en in het hart gelegd wordt. Nooit zullen de vruchten van de Heilige Geest, zoals gehoorzaamheid en leidzaamheid, uitkomen zonder de dadelijke bediening van de Geest van Emmanuel. Leer u mij bidden. Kom, gemeente, en denk eens aan die kinderen. Als het ze niet voortdurend voorgezegd en voorgezongen wordt, weten ze het niet. En dan hebben ze nog maar de woorden. En dan moeten ze de zaken nog leren. Hoeveel geduld heeft de Heere nou al met ons? Kinderen van God, tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Wat? Heb je niet gezegd om Jezus wil? Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. En je hart is schande gemaakt, hè? Ja. Door de belofte, ja. Door het onderwijs uit de schaduwen, ja. Ja. En toen? En toen? Ja, toen heb je moed gehad. Dat is onvergeten, ja, dat geloof ik. En toen? Maar die schaduw, is hij zelf niet? Heenwijzing naar het bloed is niet hetzelfde als de wassing door het bloed. Of onderscheiden we dat niet meer? Is dat allemaal koekoek ene zang geworden? De apostel durft te zeggen dat Jezus van een veel beter verbond is borgen. Die noemt dus de nieuwtestamentische bedeling beter. En hij zegt dat dat oude, hoe waardevol het ook is, maar zwak is en onprofijtelijk. Nou, dat hoef ik u niet te zeggen, kinderen van God, wanneer de herinnering weg hebt En je met het oude niet meer kunt doen, met de heenwijzing, met de belofte. Nee, dan gaat het toch om de vervulling. Dan gaat het niet om de schaduw alleen, dan gaat het om de persoon. Dan gaat het om de dadelijke wassing in zijn bloed en het delen in zijn kruisverdienste. Kom, dat is de bedoeling van het woord van onze overdenking. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Voor wie bidt hij nou? Dat is hetzelfde als in onze tweede gedachte trouwens. Voor wie bidt hij nou? Nou, weer. Volgens de geloofsleer en volgens Dort en van ganser harte. Hij bidt voor de verkorenen, hij bidt voor zijn kerk, hij bidt voor zijn schapen. Voor die allen en die alleen van harte. Ja? En nou onze tekst, wat staat daar? Om voor hen. Wie zijn die hen? Er zijn mensen die niet meer bidden kunnen zonder Jezus. Er zijn mensen die alles zijn kwijtgeraakt in het naderen tot God. Buiten het bloed van de priester. En de persoon van de priester. Die mensen. En daar bidt hij voor. En eigenlijk staan er twee kostelijke beloften in onze tekst. Namelijk, die door hem tot God gaan, hè? Dat is de kern. En vervolgens dat hij zulken kan volkomen en zal volkomen zalig maken. En vervolgens, alzo hij altijd leeft tegenwoordige tijd om voor hen te bidden. Dus net als die vader en moeder, hè? Voorzeggen, voorzingen, voorbidden. De woorden en de zaken. De hoogste profeet en leraar, die zegt de woorden voor, dan moet je dit maar zeggen. En de enige hoge priester, die bidt in de troon voor, die pleit. Je moet op letten, Johannes 13, het slot, 14, 15, 16 is allemaal onderwijs. En wat worden ze vermaand? Ben ik zo lange tijd bij uw lieden? Hebt gij mij niet gekend, Philip? En als je dat afscheidsonderwijs dan vergelijkt met zijn afscheidsgebed, Johannes 17. Dan zouden daar 26 versen kunnen zijn met één grote aanklacht. Vader, mooie praatjes. Vader, nog even zal ik worstelen. En zij zullen slapen, nog even zal ik me gevangen geven, ze zullen weglopen. Nog even zal ik veroordeeld worden en dan zullen zij geërgerd zijn. Eén lange aanklacht, heel Johannes 17. Maar, nee, geen woord van aanklacht voor hen, niet tegen hen bidden. Begrijp ik niet. Zo groot voor hen. En hij zegt zelfs, ze hebben uw woord bewaard, Vader. Nou, dat was best wat aan af te dingen. Maar hij zegt wie ze zijn in hem. Wie ze zijn door hem. Wie ze zijn in hem. En dat houdt hij de Vader voor. Kom, als ze liggen te worstelen met gevoel. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En als ze verdrinken en verzinken in de zorgvuldigheid van het leven. Als ze niet kunnen bidden. Als ze niet durven bidden. Als ze niet willen bidden. Alzo hij altijd, altijd, altijd leeft. Wat een rijkdom, hè. Om voor hen te bidden in hun plaats, tot hun nut, tot hun voordeel. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden. Waar is dat dan weer goed voor, dat oude Nederland? Ja, dan kun je precies horen, al ken je geen Grieks, dat het meervoud is. Mooi, hè? De Satan heeft u lieden zeer begeerd. Dus ze zijn er veel meer als Petrus. Te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u lieden, nee, voor u. Enkelvoud. Met name. Dan wordt bij wijze van spreken in de troon tussen de middelaar, de voorbidder en de vader, de naam genoemd van Simon. Te groot voor zo één. Simon, Simon, ik heb voor u met name gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Dus hij bidt altijd dat het geloof niet zal ophouden. Hoort u dat? Zullen we dan maar mee gaan stoppen? Het is 6:00. Hij bidt altijd. En daarom hebt u mij al vaker horen zeggen. Hij die altijd bidt voor mensen die het nooit leren. Kinderen en jongelui tot God gaan, als u het niet vergeet. Door hem tot God gaan, dat God je dat leren zal. Want hij heeft gezegd, ik bid niet alleen voor Petrus, Johannes en voor deze 11. Maar ook voor diegenen die door hun woord in mij geloven zullen. Als het apostolische woord klinkt en ze horen het, dan bid ik voor hen. Hoor je dat? En als je dan niet bidden kunt, zucht dan maar. En als je dan niet bidden kunt, vraag of God het je leert. Want, dat weet je toch, doe je mond wijd open. Ik zal het niet voordoen, dat is lachwekkend, maar dan zeg je geen woord. En zal ik het vervullen. Ja, tot God gaan. Door hem, gemeente. Hoe lang al woorden, zoals boze dat ik heb gedaan. Hoe lang al woorden, schoon mijn zonden vele zijn. Hoe lang al woorden, maak om Jezus wil. En nu uw hart. En wat er in die 3 woordjes ligt, er is geen enkel gebrek. Volkomen. Zou het dan voor u niet kunnen? En kinderen van God, al zou hij, als je dan geen woorden hebt, zeg dan deze tekst maar op. Een kerntekst in de Godsopenbaring. Ook in uw gebedsleven. Amen. Eindigen met dankgebed. Heren, zo mochten we in alle rust met een deel van de gemeente rondom ons, een ander deel naar we hopen en bidden in trouw, met ons verbonden. Dit gedeelte van de Godsopenbaring overdenken. Heren, wat zijn we toch blind. Wat zijn we toch onkundig. Wat zijn we toch hardleers. En daarom toch maar weer samen vragen. Heren, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wilt u voor dit volk zorgen met de broeders van de kerkenraad? Bind ze zo samen. Leer ze innerlijk, persoonlijk. Leer ze huiselijk en ambtelijk. Door hem tot God gaan. Wij bidden het alleen maar. Zie uw gezalfde aan. Om Jezus wel. Amen. We zingen tot slot weer uit Psalm 132. En nu het tiende vers. Psalm 132, vers 10. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, vers 10. Bidden we van harte de zegen des Heren toe. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.